Dames en heren. Bijna 19:30. Oh, we wachten nog even één tellertje. Maar dat gaat goed komen. Nogmaals, welkom dames en heren op de beeldvormende commissievergadering van de donderdag 15 februari. Welkom raadsleden, commissieleden, bezoekers op de publieke tribune, het college achter mij en de luisteraars via het internet. Dat brengt me bij agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Wethouder Hoekstra heeft aangegeven dat het nu nog te vroeg is om te informeren over het gebiedsvisie en de Renaultplein. De opbrengst van de inloopavonden die vorige week gehouden zijn, moeten nog hier in de plek krijgen en daar zijn ze druk doende mee. Dat betekent dat dit agendapunt van de agenda zal worden afgevoerd. Zijn er verder wijzigingsvoorstellen voor de agenda? Ik denk het niet, want volgens mij hebben we een hele mooie agenda die we nog overhouden. Dus ik denk dat we daar maar heel snel naartoe gaan. Voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik in ieder geval even stellen van we houden geen debat vanavond. Het is vooral het halen van informatie. En zoals u van mij gewend bent, zal u na afloop van de presentatie de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Dat brengt me bij agenda punt 4, de presentatie wonen nu en in de toekomst in Hillegom. De afgelopen jaar zijn we meegenomen in ieder geval de problemen die we hebben met betrekking tot wonen in Hillegom en de uitdagingen die daarmee samenhangen. In Hillegom is de vraag naar woningen groot. Daarom is onderzoek gedaan naar hoeveel woningen en wat voor woningen nodig zijn in Hillegom. Aangeschoven aan de linkerkant van mij zijn van bureau Companen de heren Van Dongen en de heer Klauwer. En van Kuipers Compagnons is meneer Slavenburg aangeschoven. Zij verzorgen vanavond de presentatie over het woonbehoefteonderzoek voor de korte, middellange en lange termijn om inzicht te geven in die behoefte tot 2040. Dan zijn we alweer een paar jaar ouder in 2040 tenslotte. Ik kan meegeven dat dit onderwerp tijdens de raadscommissie van 14 maart en de gemeenteraad van 28 maart terug op de agenda komt. En dan zullen we dat politiek inhoudelijk behandelen. Dat brengt mij dan aan de lang verwachte presentatie, denk ik. Wie mag ik het woord geven? Meneer Klauwer, nou nu de eer om de aftrap te doen.
En dan zou ik een hoofdknik geven en dan zou die erop komen. Het werkt ook nog, dus dankjewel. Tenminste, dachten we. Ja. Ik wil u meenemen samen met Remco Slavenburg van Kuiper Compagnons door het onderzoek wat we afgelopen maanden hebben gedaan. Als er vragen zijn, zal Laurens Van Dongen, mijn collega, ook ondersteunend beantwoorden van de vragen. Waar wij mee op pad zijn gestuurd is eigenlijk de startnotitie wonen nu en in de toekomst van u, die u heeft vastgesteld, waarmee u ook opdracht heeft gegeven om dit onderzoek uit te voeren. En de achtergrond van het onderzoek is ook om aan de ene kant de behoefte in beeld te brengen, dus welke vraag zie je nou op de woningmarkt ontstaan. En aan de andere kant vervolgens te kijken van op welke manier kan binnenstedelijke locaties voorzien in deze vraag. En zijn we daartoe als Hillegom in voldoende mate in staat? En mocht dat niet voldoende zijn, wat zijn dan de alternatieven om in die vraag te voorzien? En dat uiteindelijk uit te werken naar een woningbouwkalender op hoofdlijnen. Nou, we nemen u nu vooral mee door de eerste drie vragen, want daar zit even in de informatievoorziening de hoofdmoot. En ik begin even met wat algemene bevindingen. En dan ga ik straks dat verder uitdiepen in het verhaal. En ja, er staan twee getallen in de kantlijn. Dat is eventjes om een soort houvast te geven van getallen waar we het steeds over hebben. We hebben het over korte termijn, dat is de periode 2023 tot en met 2025... Dan is er een behoefte van 525 woningen om toe te voegen. Dan hebben we de middellange termijn. Die loopt van 2026 tot en met 2030. Dan komen er 1400 woningen in totaliteit, maar dat is inclusief die 525, zeg ik er meteen even bij. Dus dat telt niet op, maar die zit erbij in. En de lange termijn hebben we gezegd, die is vanaf 2031 tot en met 2040. Dus dat is steeds de driedeling die we hebben gemaakt in de analyses. Nou, even als we kijken op korte termijn en gewoon even een stukje realiteit daarin. Er zijn best de nodige plannen die nu op stapel staan en die de komende jaren gerealiseerd gaan worden. En daarvan mag je ook van uitgaan, de plannen die daar nu in de pijplijn zitten, die zijn voor een groot deel of al gestart of starten binnenkort, dus die staan ook behoorlijk vast. En als je kijkt naar het programma van die plannen voor de korte termijn, zit er veel dure koop in. Zo'n 60% van wat er gebouwd wordt is dure koop. En dure koop is even boven 355.000 euro. Dat is zeg maar de definitie zoals die in de realisatieagenda ook is vastgesteld. Dus even die korte termijn die staat vast. Beschouwen we ook even als gegeven. Op de middellange termijn, tot en met 2030, zien we als we kijken naar het aantal plannen wat beschikbaar is op binnenstedelijke locaties, dat vraag en aanbod in aantallen redelijk in evenwicht zijn. Dus van die 1400 heb je 1370 zouden gerealiseerd worden bij een normale realisatie. Alleen het programma wat in die aantallen zit, is ook een relatief wat duurder programma en leidt tot een kwalitatief tekort, waar met name jongeren en ouderen, zeg maar de twee uitersten in de wooncarrière, het meest last van hebben. En uiteindelijk met het programma wat gebouwd wordt, is er eigenlijk voor 400 jongeren en ouderen in de gemeente geen plek om een stap te maken naar deels een zelfstandige woning en deels de volgende woning. Dus het huidige programma laat vooral een kwalitatief tekort zien aan de onderkant en middenkant van de woningmarkt. Dat is nog even los van vraagstukken van spreidingswet, want dat is ook een ruimteclaim hè, die nog in de gemeente langskomt. En een vraag van de herhuisvesting van Oekraïners. Eén is 135, ander is 40 personen. Reken even, twee per woning, kom je ongeveer op 70 huizen die je op een of andere manier zou moeten toevoegen. Maar die zitten daar dan nog niet bij in. Maar ook dat is nog een ruimteclaim die erbij komt. Als je niks doet aan die 400, dat kwalitatief tekort van 400 woningen, zal een deel van die starters, ja, sommigen zullen nog even wachten. Maar als het perspectief er niet is, zullen ze de gemeente uiteindelijk verlaten en zoeken naar een plek waar ze die woning wel kunnen vinden. Dus de opdracht is wel om te zoeken van waar kan je nou dat kwalitatieve tekort van 400 woningen de komende jaren gaan oplossen. En daarvoor hebben we de scan gedaan zoals jullie gevraagd hebben, naar binnenstedelijke locaties gekeken van zijn daar mogelijkheden. En er zijn mogelijkheden voor verdere verdichting. Kom je op een 150-tal woningen die je zeg maar op binnenstedelijke locaties in die termijn tot en met 2030 redelijkerwijs kan realiseren. Daarbij hebben we gekeken naar van is de planprocedure in die periode ook te doorlopen, is het passend in de ruimtelijk passend, dus qua leefbaarheid, groen, wie heeft de grond en kun je de verwerving voor elkaar krijgen. Dus vanuit zo'n analyse hebben we ook gekeken van wat is haalbaar. Nou kom je op een goede 150 woningen erbij. Dus dat is een deel van die 400, los je daarmee op. Een tweede optie is, je kunt kijken van we hebben nog 1370 woningen in de planning staan. Als we daar nou eens een aantal van gaan ombuigen en met de grondeigenaar gaan onderhandelen om te kijken of je die naam wat betaalbaarder programma kan brengen, los je het probleem wellicht op. Alleen de ervaring is, zeker ook gelet op de business cases die op dit moment onder druk staan bij de woningbouwontwikkeling, dat heronderhandelen vooral leidt tot vertraging of uitstel van plannen. En op zo'n korte termijn Ja, vraag ik me af of je het voor elkaar krijgt. Dus het zal eens een keer lukken. Moet je ook vooral niet laten als die kansen zich voordoen. Maar feitelijk levert dat niet hele grote aantallen op. Dus uiteindelijk hou je gewoon een zekere behoefte om ook buiten de huidige locatie of huidige binnenstedelijke locaties te kijken. Over, dus je zou zo'n 250 tot 400 woningen buiten BSD moeten bouwen op basis van die analyse van wat kan in de bestaande kern. Dus even de essentie is wel, er is veel mogelijk in Hillegom. Er zitten best veel plannen die in aantallen aansluiten bij de behoeften, maar in kwalitatieve kant sluit die dus niet aan bij de behoeften. En dat leidt er toch toe dat die woningen niet worden ingenomen door de Hillegomse behoeften, maar dat het leidt tot extra het invullen van de behoeften die op andere plekken ook niet wordt ingevuld. Dus extra vestiging van mensen. Dus wil je iets doen voor de Hillegomse vraag, dan zul je die 400 woningen kwalitatief tekort op een andere manier moeten gaan oplossen de komende 7, 8 jaar. Dat is even de kern van het verhaal. Nou, daar ga ik straks iets verder op in om die getallen wat meer duiding en diepgang te geven. Maar hier zit wel de centrale boodschap. Na 2030, ja, dan heb je ook al wat meer voorbereidingstijd. Dan gaan plannen ook al meer doorlopen. Dan zijn er ook wel de nodige binnenstedelijke locaties om in die behoeften te blijven voorzien. Maar ook dan geldt van, het zijn complexe locaties. Transformatie van bedrijventerreinen, die zijn even ruimtelijk gezien best heel waardevol voor de kwaliteit van Hillegom. Maar we weten ook dat het ingewikkelde ontwikkelingen zijn. Dus nou, dat is eventjes. Dus die onzekerheid die blijft wel op lange termijn. Maar dan liggen er wel kansen om dat verder in te vullen. Nou, dat eventjes als hoofdlijn van het verhaal. En dat ga ik nu wat verder verdiepen. En waar ik jullie mee wil nemen is even de bestaande kaders. Dus van wat is het huidige beleid? Nou, dat pak ik even in hele in sneltreinvaart op. Vervolgens van, en wat is nou de woningbehoefte zoals we die in beeld gebracht hebben? Daarna kijk van, en wat kan op korte termijn binnen bestaand stedelijk gebied daarvan opgelost worden? En hoe moeten we dat dan invullen? En wat zijn de kansen op de langere termijn? Daar zal Remco zo het een en ander over zeggen. Nou, definities heb ik net al iets over gezegd. Hè? Dus die korte, middellange en lange termijn. Korte termijn tot en met 2025. Een deel daarvan is al gerealiseerd. Hè? Dus afgelopen jaar, 2023, die hebben we gehad. Daar kunnen we zeker niks meer aan doen. 2024, 2025, dat zijn nog de jaren. Daar moet je gewoon. Nou, de vergunning moet zo ongeveer verleend zijn, wil je in 2025 gaan realiseren. Dus dat zijn gewoon plannen die vaststaan. Die middellange termijn hebben we vooral gekeken, plannen waarvan de planvorming al gestart is. Waar nog een omgevingsvergunning voor nodig is of waar de procedure grotendeels doorlopen is. En de lange termijn, ja, dat zijn de plannen die dan nog niet gestart zijn. Dat is even de grove indeling. Zoals we die gedaan hebben. En de stappen die we gezet hebben is een analyse van de woningbehoeften. Zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Dus kwantiteit is hoeveel woningen hebben we nodig. Kwaliteit is voor wie hebben we welke woningen nodig. Dus welke huishoudens zoeken een woning. En in welk aanbod wordt er al voorzien door doorstroming in de bestaande voorraad. En welk aanbod heb je aanvullend nodig. Vervolgens hebben we de kansen binnen het bestaand stedelijk gebied in beeld gebracht. Daarna hebben we gekeken van als je nou die woningbehoefte matcht met die plannen, wat blijft er dan over aan opgave en een plan van aanpak voor het oplossen van de mismatch. Dat is eventjes de werkwijze zoals we dat doorlopen hebben, aansluitend bij de vraag zoals die in de startnotitie naar voren komt. Even naar de belangrijkste beleidskaders. Eentje is het coalitieakkoord. Hillegom bouwt voor de eigen behoeften, staat erin. En voor de vitaliteit, dat zijn eigenlijk de twee hoofdthema's die in dat coalitieakkoord naar voren komen. En dat wijkt niet heel erg af van de omgevingsvisie, Heerlijk Hillegom. Waarin ook wordt gezegd van ja, we willen wel groeien als Hillegom. Maar passend bij de schaal en het karakter van Hillegom. En met behoud van de leefbaarheid en het groene dorpse karakter. Dus dat zijn, en de Pastoorslaan Zuid en de bedrijventerreinen zijn daar specifieke locaties genoemd als zoekrichtingen voor woningbouw. En daarnaast is de regionale woonagenda en de regionale realisatieagenda. Nu 2 jaar geleden is de regionale woonagenda, 1 jaar geleden realisatieagenda tot stand gekomen. En daarin wordt gezegd 30% van de woningproductie willen we in de sociale huur realiseren. 1/3 in de middenhuur of betaalbare koop tot €355.000. En 1/3 vrij invulbaar. En deze getallen zijn wel even goed om ook in gedachten te houden. Om straks ook even naast de behoeften te leggen. Want dit is natuurlijk een beleidsmatige wens. Die 30, 35, 35. De behoefte heeft kan een andere invulling vragen. Daar kom ik zo op terug. Nou, daar kom ik dan nu bij die behoefte. Als we kijken naar de groei van het aantal huishoudens zoals die in het woonprogramma benoemd is, toen, dat was in 2018-19, toen is gezegd tot 2030 moeten er 1440 woningen bijkomen. Analyse voor na 2030 zou nog eens een keer de helft daarvan nog eens een keer bij moeten komen tot 2040. En als je kijkt naar hoe ontwikkelt de bevolking zich dan zie je een vrij stevige groei van het aantal ouderen. We verzilveren met z'n allen. Het aantal gezinnen groeit nog lichtjes. Alleen de jongeren tot 35 jaar, die loopt iets terug. Ervan uitgaande dat je in hun behoeften voorziet. Even heel simpel, het verhaal wat ik net zei van die 400 woningen die tekort zijn. Als je niet in die behoeften voorziet, gaat die daling van het aantal jongeren tot 35 sneller. Dat zit hier dus niet. Hier gaan we dus vanuit dat daarin wel wordt voorzien. En de vraag is even, van ja, als je nou naar de toekomst kijkt, en dit plaatje hebben we toen in de Watertoren ook laten zien, van hoe kijk je nou tegen behoeften aan? En traditioneel wordt eigen behoefte gezien als van nou ja, zoveel mensen komen erin, zoveel mensen gaan eruit. Als dat in evenwicht is met elkaar, dan voorzien we in onze eigen behoeften. En toen hebben we ook al gezegd van ja, maar eigenlijk als je kijkt naar de leefbaarheid van een dorp, moet je breder kijken dan alleen maar de getalsmatige in- en uitstroom. Het gaat ook over van hoe is een bevolking opgebouwd, hoe gaat het met mantelzorg, hoe gaat het met werkgelegenheid. En dan zie je dat er migratie leidt tot een vraag van 50 woningen extra per jaar gemiddeld. Gewoon om die bevolking ook wat evenwichtig te houden. En het is voor een deel ook gewoon de trend waar je heel moeilijk, die speelt in heel Nederland. Alle prognoses gaan constant weer een stap omhoog, omdat die migratie daar stevig in zit. Nou, die tweede behoefte, de maatschappelijke eigen behoefte hebben we dat even genoemd, daar zijn we in het onderzoek van uitgegaan. En in aantallen, want dan beginnen we even, ja, het is een heel ingewikkeld plaatje met heel veel cijfers. En ik ga gewoon van links naar rechts. De woonvisie van 2018-2030, die zei we gaan 1440 woningen bouwen tot 2030. Daarvan zijn er inmiddels 440 gerealiseerd. Dat is in de periode tot en met 2022. Dat maakt het makkelijk, want dan houden we de 1000 over. We zien ook dat die behoefte inmiddels groter is dan toen werd voorspeld. Dus in plaats van die 1440 had je eigenlijk op die 1840 moeten zitten. Dus er komen 400 meer bij dan zeg maar toen in 2018 voorspeld was. Dus we stonden op 1440 in 2018 om tot 2030 te realiseren. En we staan nog steeds op 1400 om tot 2030 te realiseren. En dan hebben we zo ons stinkende best gedaan in die tussenliggende periode. En die 1400 woningen, daarvan zitten 525 woningen in de eerste 3 jaar en de rest 875 woningen in de laatste, 5 jaar. Dus dat is eventjes de verhouding zoals die erin zit. En op lange termijn komen er nog eens een keer 770 woningen of extra behoeften bij. Gewoon omdat we met huishoudensvoorziening te maken krijgen. Het aantal migratie blijft een rol spelen. Dus, maar vooral de huishoudensverdunning, dat is een belangrijke drijver om die behoefte ook op lange termijn te blijven voeden. En huishoudensverdunning is heel simpel. Als mensen ouder wonen, wonen ze vaker zonder kinderen. En als ze nog ouder worden, wonen ze vaker alleen. Even de belangrijkste achtergrond waarom die huishoudensverdunning plaatsvindt. Dus dat is niet per se omdat we allemaal alleen gaan wonen op jonge leeftijd. Het is vooral dat we oud worden en vaker in kleine huishoudens wonen. Dus dat is zeg maar de kwantitatieve kant van het verhaal. En om even dat ook een beetje te staven van als je nou kijkt naar de prognoses die het Rijk maakt door de jaren heen. En hoe lichter, hoe ouder de prognose is. Nou, de woonvisie stamt een beetje van de middelste, beetje grasgroene lijn. Dat is zeg maar waar de woonvisie op gebaseerd is, op die lijn. En inmiddels zitten we op die donkergroene lijnen. Dus de meest recente prognoses, die zitten echt substantieel hoger dan wat zeg maar het Rijk in 2018 voorspelde. Dus ook daar zie je zeg maar die beweging die wij ook zien voor Hillegom, zie je ook heel duidelijk terug in die, zeg maar in die nationale prognoses. En tegelijkertijd blijven het voorspellingen. Hè? Dus je probeert zo goed mogelijk een slag te maken van hoe gaat die bevolkingsontwikkeling zich voordoen. Waar het gaat om geboorte en sterfte, zeker sterfte kun je heel aardig voorspellen. Als je 5 jaar ouder bent, heb je een bepaalde overlijdensrisico in die tussenliggende periode. En zo ontwikkelt dat zich door. Geboorte is ook nog wel te voorspellen, omdat je weet hoeveel vrouwen in de vruchtbare leeftijd in de gemeente wonen. Dus dan kun je ook daar nog wel een schatting van maken. Hoeveel kinderen komen erbij? Migratie is altijd de grote onzekere factor. Eigenlijk door de jaren heen. En je ziet altijd dat de prognoses worden gemaakt op basis van de laatste tendensen. Dus als we een tendens hebben gehad dat er mensen emigreren, dan zie je de prognose wat lager uitkomen. En nu zitten we in een periode dat er juist wat meer immigratie is. En dat zeker niet alleen asielmigratie in belangrijke mate is, dat gewoon ook arbeidsmigratie. En zowel in het hoge als in het lage segment. Hè. Dus arbeidsmigratie is ook niet alleen maar de arbeidsmigrant die in de bollensector werkt. Maar het zijn ook de mensen die in de veredelingsbedrijven en op Schiphol. Dus even dat begrip is breed. Maar die migratie is wel echt een grote drijver onder de bevolkingsontwikkeling van Nederland. Een ander ingewikkeld plaatje, maar deze is wel cruciaal. Daarom loop ik er toch even doorheen. Ik sta heel veel stappen over die we in de analyse hebben gezet. Maar wat we in de analyse gedaan hebben, is we hebben gekeken per doelgroep op de woningmarkt. Dus starters, jonge doorstromers, oudere doorstromers, senioren doorstromers, vestigers van buiten, mensen die vertrekken. Welke woningbehoeften hebben zij nou? Dus in welke woningen gaan zij doorgaans wonen? En wat hadden ze eigenlijk het liefst gewild? Dus dat is zeg maar de vraag die we in beeld brengen. En daarmee kunnen we ook kijken van, nou ja, als een bepaalde groep een bepaalde omvang heeft en een bepaalde verhuisgeneigdheid, kun je ook een schatting maken van hoe groot wordt die vraag in totaliteit in de gemeente. De tweede stap die we maken is van, je hebt ook een bestaande voorraad. En mensen verhuizen uit die bestaande voorraad. Ze maken wooncarrières, ze stromen door naar een grotere woning, ze laten een huurwoning achter of ze overlijden. En die vraag van die starters en die doorstromers zetten we af tegen het aanbod wat bij doorstroming vrijkomt. En dan krijg je, als je die twee met elkaar vergelijkt, een beeld van waar zitten nou tekorten en waar zitten mogelijke overschotten. Als iedereen precies zijn vraag weet te realiseren die hij ook wil realiseren. En de tekorten, dat zijn de blokjes die naar rechts wijzen. En het grootste tekort zie je eigenlijk bij de huurappartementen, levensloopgeschikte woningen, de middenhuurwoningen levensloopgeschikt en bij de koopappartementen. En dan zie je dat die vergrijzingsvraag echt wel begint door te klinken in de woningbehoeften. Je ziet ook de vraag van starters, die komt bijvoorbeeld terug bij de koopwoningen, dus de betaalbare koopwoningen. En dan kunnen we zeggen, van ja, hoe realistisch is een kooprijwoning tot 250.000 euro? Ja, daar kun je heel lang met elkaar over discussiëren. Tegelijkertijd is het wel de wens van de starter, die wil graag een koopwoning. Alleen de vraag is, gaan we dat voor elkaar krijgen? En tegen welke kwaliteit krijgen we dat voor elkaar? Dus dat is echt nog wel iets wat je hebt uit te werken. Maar je ziet wel die vraag van die starter, die komt daar heel duidelijk terug. En die kan dus niet zomaar op die woningmarkt op dit moment zijn plek vinden. En wat hebben we voldoende? Dat zijn eigenlijk de wat duurdere rijwoningen. Er zitten best veel mensen in die ouder zijn en geleidelijk aan die woning verlaten. Omdat ze oud zijn. En je hebt daar mensen in die een stap willen zetten naar een wat duurdere tweekapper of vrijstaande woning. Dus dat zijn eigenlijk de twee groepen die daarin zitten. Maar dat is eigenlijk een segment wat je meer dan voldoende hebt. En er komen ook gewoon veel op de markt beschikbaar van dat type woningen. Dus met andere woorden, wat je eigenlijk door de oogharen ziet, is de behoefte aan levensloopgeschikte woningen in verschillende prijssegmenten aan de ene kant. En aan de andere kant een vraag naar hele betaalbare woningen van die starters. Dus dat is even wat ik ook in die inleiding zei. Van die starters en die ouderen, dat zijn echt de twee groepen waar met name de behoefte zich op richt. Hier staat het nog een keer samengevat. Hè. Dus 525 woningen voor de korte en middellange termijn wat er in aantallen nodig is. En dat vooral betaalbare woningen zijn die je nodig hebt. En die aantallen, dat is denk ik nog wel een goede om even in oogschouw te nemen. Die verhouding tussen betaalbare segmenten, dat sluit ook weer behoorlijk aan bij die regionale realisatieagenda en bij de regionale woonagenda. Dus zeg maar die beleidslijn die daar is uitgezet van die 30, 35, 35 is zo gek nog niet. Dat is eventjes... als je vanuit de behoefte redeneert, eigenlijk een hele logische lijn om te volgen. Dan ga ik even naar de plannen voor de korte termijn en hoe die dan zeg maar aansluiten bij de behoefte. En als we nou kijken tot 2026, we hadden net een plaatje, de behoefte, of, dat is dus tot en met 2025. Dat zijn 525 woningen was de behoefte. En we gaan er 600 bouwen, nou dat doen we goed. Dus we voorzien in de behoefte, in aantallen. Want hier zit dat plaatje, als je kijkt naar de type woningen, dan zijn het vooral die vrije sectorwoningen, dus koopwoningen boven de 355.000 euro, dat is 60%, 58% van het programma. En het programma in het sociale en middensegment, dat is dus een relatief klein deel van het programma, terwijl daar een groot deel van de behoefte naar voren komt. Dus daar zie je een mismatch al ontstaan op die korte termijn tussen die behoefte aan die betaalbare woningen en het aanbod van vooral meer dure woningen. En nou ja, even voor 3 jaar, die starter die kan nog wel even op de bank blijven zitten. Hè? Dus dat gaan we in 2026 gaan we dat alsnog inlopen, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is dan de volgende vraag, gaat dat lukken? Nee, dat lukt niet helemaal, want die sociale huur gaat goed. Hè? 30% was de behoefte. En we hadden gezegd een derde, 35% middensegment, daar zet je iets onder. Maar je compenseert dus nog niet het tekort wat je in de periode daarvoor hebt opgebouwd. Dus je, vanaf 2026 zijn het prima plannen. Alleen, het compenseert nog niet. Dat is eventjes het verschil met die periode voor. En als we dan kijken van het aantal plannen, dan zouden het plannen zijn voor circa 1000 woningen, waarvan de planvorming begonnen is. En die 1000 woningen, dat verhoudt zich aardig tot die 875, als je ook nog rekening houdt dat er altijd een stukje planuitval optreedt. Dus van die 1000 woningen, nou reken even een kwart wat er nog van afgaat. Dus daar zit, het sluit net aan, zeg maar. Maar dan moet het wel goed gaan. Maar het grootste verschil zit nog altijd in die eerste periode in dat kwalitatieve tekort. En hier hebben we dat nog even op een rij gezet voor die plannen tot 2026 en tot met 2030. De behoefte aan de linkerkant, die 1400 woningen. De plannen in de middelste kolommen, die tellen op samen tot 1600 woningen. Er zal ook nog wel iets, dus planuitval plaatsvinden. Dan kom je redelijk in lijn met die 1400. Alleen kijken we naar de behoefte in relatie tot de samenstelling van de plannen. Dan zie je dat met name in de sociale huur, maar zeker in dat middensegment, dus waar die jonge starter naartoe wil, dat daar het tekort echt groot is. En dat niet over deze hele periode eigenlijk niet wordt ingelopen. Dus die 355 plus 40, wat het kwalitatieve tekort is, dat is eigenlijk eentje die je steeds meeneemt, ook naar de toekomst toe. En waar je dus, waarmee je dus een bepaalde groep jongeren en ouderen niet hebt weten te bedienen. En waar ik net zei, van ja, dan hadden ze even kunnen wachten, hè, van 2023 tot 2025, dan komt het vanzelf goed. Maar in 2026 tot 2030 komt het dus nog niet goed voor deze jongeren die hebben zitten wachten. Dus dat is eventjes de kern van het verhaal daarin. Dus die 400 woningen is wel goed om die even vast te houden. En dan kom je weer even tot de conclusie. De plannen 1600 woningen, dat zagen we net in het vorige tabelletje. 1400 woningen die je dan realiseert als je rekening houdt met planuitval. Dat sluit ook goed aan bij de behoeften. Dan ga je dus echt meer bouwen dan de afgelopen jaren. Dat is mooi. Maar je hebt nog, dus kwantitatief heb je niet zo'n probleem. Kwalitatief heb je dus wel het probleem. Dus circa 400 woningen moet je op een andere manier gaan invullen, want die mensen vinden nu geen plek in Hillegom. En dan komen we bij een aantal oplossingsrichtingen die we hebben onderzocht. Oplossingsrichting 1 is van kijken van, kun je nou binnenstedelijke plannen die nog uitgewerkt moeten worden, versneld in versneld naar voren halen. Nou, dan kijk ik zo even naar Remco, maar die heeft het allemaal helemaal beoordeeld. Alle locaties bekeken, ook onbekende locaties bekeken. De potentie in de bebouwde kom gekeken. En dan, als je dat bekijkt en ook bekijkt van wat is dan realistisch om te verwachten dat je voor 2030 in ontwikkeling kan nemen, dan kom je uit op hoogstens 150 woningen. Dat moet allemaal meezitten, want dat zijn plekken waarvoor de planvorming nog moet beginnen. En de ervaring is ook dat planvorming vaak 7 tot 8 jaar duurt. En zeker als het in een bestaande omgeving is met inspraak, is dat des te moeilijker. Maar die kans zou nog in zitten. Het tweede is dat je zegt, van, nou, we gaan die tweede periode, de eerste periode moeten we niet te veel aan, want er gaat nu de heipaal de grond in, dus het heeft niet zoveel zin om daarover te hebben, over ombuigen. Tweede periode zou je wel kunnen kijken van kan ik plannen om gaan zetten. Van wat minder duur en wat meer betaalbaar, zodat uiteindelijk die 400 mensen die nog niet geholpen zijn, of nog geholpen gaan worden. En daarvan zeggen wij van ja, dat zou misschien kunnen. De ervaring is ook, die business case die staat al onder druk. Gewoon bouwkosten zijn gestegen, allerlei voorwaarden zijn anders geworden. Dus het gaat die business case alleen maar verder onder druk zetten. Dus het is een hele lastige onderhandeling die je aangaat met de bouwbedrijven over die locaties. En dan moet je ook echt gaan bespreken. Dus je hebt een contract, anterieure overeenkomst. Contract open bereken kost doorgaans geld. En alles bij elkaar. Ja, dit vraagt proceduretijd, dat is één ding. Maar het vraagt ook een stukje onderhandeling, uitstel, plannen opnieuw beoordelen. Dus eigenlijk de hele doorlooptijd die Ja, het risico van vertraging is alleen maar groter. Dus dan heb je niet alleen dat je kwalitatief niet haalt, maar dat je het ook kwantitatief niet haalt. Nou, dat is wel even de weging die erin zit. En de derde optie, dat is dat we zeggen van ja, even als je die 400 woningen dus in de bestaande kern mondjesmaat voor elkaar krijgt, zul je toch ook moeten kijken naar plekken buiten Hillegom of buiten de kern. En dan lijkt Pastoorslaan, omdat dat al een zoeklocatie was in de omgevingsvisie, zeg maar een van de eerste plekken die logisch is om te kijken naar snelle realisatie van woningen en ook via flexconcepten dat inzetten. Dus om ook snelheid te maken. Hè? Want ook daar moet je in de planprocedure, het realiseren van de woningen. Het vraagt echt nog wel even aandacht en tijd. Maar op zich, daar zit wel eigenlijk de kans om dat kwalitatieve tekort wel zo snel mogelijk in te vullen. En doe je dat niet, ja, dan mis je gewoon echt een deel uit van je woningzoekenden die dus geen huis kunnen vinden. En dat zijn met name dus die starters. Zal ik hem aan jou doorgeven?
Dankjewel. Dus nou, locatie binnen het gebied Pastoorslaan Zuid. Met een kwalitatieve behoefte. We hebben het natuurlijk net over gehad van circa 400 woningen. Waarbij het natuurlijk ook zo is dat je betaalbare koop niet in flexwoningen kan oplossen. Want een flexwoning ja, is er niet voor permanent. Dus dan is het ook heel moeilijk om hem te verkopen natuurlijk. Dus dat betekent dat je de betaalbare koop eigenlijk moet oplossen. En dan geef je dus ruimte aan bijvoorbeeld de jongeren die zoekt in de sociale huur. En de sociale huur natuurlijk ook in de sociale huur oplossen. De behoefte in het middensegment kan dan opgelost worden in het middenhuur. Dus ook in het middensegment van de koopwoning die behoefte kan je in de middenhuur oplossen. Voor zo'n 400 woningen zou je dan op basis van het concept tijdelijk voorhoud, laat ik daar ook even een plaatje zien, dat is een tijdelijk woonconcept door Stek ontwikkeld in voorhoud, zou je ongeveer 2,5 hectare grond nodig hebben. En het voorstel is dan ook om 400 flexwoningen te realiseren, waarbij deels de sociale huur, dat is het grootste deel, 310, en deels middenhuur. Dit is het concept van tijdelijk voorhoud. Dat hebben wij geprojecteerd op de hele locatie Pastoorslaan Zuid. De grootte van de hele locatie Pastoorslaan Zuid is ongeveer 22 hectare. Voor 400 woningen heb je ongeveer 2,5 tot 3 hectare nodig. Afhankelijk van, er zit natuurlijk een deel woningen bij, maar er zit ook een deel parkeren bij. Als je het parkeren op Maaiveld doet, afhankelijk een beetje van hoe je met de norm omgaat, heb je dus 2,5 tot 3 hectare nodig. Zo'n blokje zoals dat hier te zien is, hè, 3 lagen hoog deels en deels 2 lagen hoog. Dus we hebben het niet over hele hoge gebouwen, maar we hebben dat op redelijk makkelijk in te passen, zeg maar. Dit is 40 woningen per unit. Er zitten deels wat kleinere en deels wat grotere woningen in. En dat betekent dat je ongeveer 10 units op 2,5 hectare kwijt kan. En daarmee heb je dus die 400 woningen gerealiseerd. Daar moeten we natuurlijk nog oppassen dat we ook nog een extra opgave hebben voor vanuit de spreidingswet en Oekraïners. Maar tegelijkertijd zitten er ook kansen om een deel van die kwantitatieve behoefte ook op te lossen met die 155 woningen. Of toch een klein beetje ombuigen waar dat kan. Dus wij denken ongeveer dat je met die 2,5 à 3 hectare op die totale locatie, dus een kleine 10% zeg maar van de locatie, zou je voldoende hebben. Dan even de conclusies op de lange termijn. De lange termijn is er, dat is net ook aangegeven, en dat is dus de periode 2030 tot 2040, heb je zo'n 1000 woningen nodig. Dat is 130% van de plancapaciteiten, dus je rekent altijd wat meer. Dus het zijn iets minder woningen, maar je hebt dan eigenlijk plannen voor 1000 woningen nodig. Nou, we hebben gekeken naar diverse kleinere locaties, samen trouwens ook met het ambtelijk apparaat en Stek. Binnenstedelijk gebied, dan kom je op zo'n 675 woningen. En als je bedrijventerreinen herontwikkelt, met name over Hillegom Noord en Hillegommerbeek, dan zou je ongeveer op 1100 woningen uitkomen. Op basis ook van eerdere studies die onder andere door Sweco gedaan zijn voor Hillegom Noord. En dat zou wel betekenen dat het niet alleen over woningen gaat, want het zijn grote gebieden, maar dat is altijd een combinatie van wonen en werken. Dus het is niet zo dat dan het werken verloren gaat, maar dat er gewoon woningen in dat gebied geïntegreerd kunnen worden. Dus dat is meer dan de 1000 woningen die waar behoefte aan is. Dus daarvan zou je eigenlijk in eerste instantie zeggen, nou, dat komt mooi uit, we hebben eigenlijk ruimte. Maar, en dat is toch wel een grote maar, en dat is natuurlijk ook een onzekerheid in de periode 2030-2040, inbreidingslocaties binnen het stedelijk gebied, die zijn natuurlijk altijd gevoelig voor inspraak voor omwonenden. Je gaat ook toch altijd wel in de buurt van bestaande woningen bouwen. Dus dat betekent ook altijd onzekerheid in je procedures. En de transformatie van bedrijventerreinen zijn helemaal ingewikkelde processen. Want dan heb je het ook nog te maken met uitplaatsingen van bedrijven en ook nog compensatie van bedrijven. Dus dat is geen zekerheid. Dus de traditionele 130%, zeg maar, die je rekent op dit soort locaties, misschien is dat wel te weinig. Omdat er zoveel onzekerheid zit op die locaties. En daarvoor denken wij ook dat het toch belangrijk is, ook om op die lange termijn de Pastoorslaan Zuid, dus de hele locatie hebben we het dan over, conform ook de huidige omgevingsvisie, als reservelocatie te blijven behouden, omdat je niet zeker weet of je deze plannen op deze manier kan realiseren. Wat voor aanpak is er dan nodig? Nou, we hebben het eigenlijk net al een beetje benoemd. Erg van belang is het dat de woningbouwkalender, hij wordt, begrijp ik, we hebben hem uitgewerkt in een Excel met de verschillende locaties. Op de korte, middellange en lange termijn wordt aan jullie verstrekt. Die woningbouwkalender, als die ook dan wordt vastgesteld natuurlijk, om die in de omgevingsvisie, de nieuwe omgevingsvisie, daar wordt aan gewerkt, om die in te voegen. Daarmee krijg je die woningbouwkalender daarmee ook status. En kan je dus ook gaan beginnen met ook plannen waar nog waar op dit moment nog niet aan de plannen begonnen is. Op de korte termijn lopen de plannen al, dus daar is geen verdere sturing nodig. Vinger aan de pols is daar voldoende, maar wij gaan er eigenlijk vanuit dat die plannen gerealiseerd worden. Over de middellange termijn is niet altijd de planologische procedure gedoorlopen. En is wel verdere sturing nodig, dus dat is van ook ambtelijke sturing. Maar het is ook wel wijselijk om te kijken of bepaalde plannen, en dat toevallig doet Kuiper Compions dat ook, wij werken aan de wijziging van het omgevingsplan, en je zou al een aantal plannen in de wijziging van het omgevingsplan kunnen meenemen, en dat betekent dat ze ook sneller gerealiseerd kunnen worden. Het omgevingsplan is het... De nieuwe bestemmingsplan, om het zo maar te zeggen. En als in het omgevingsplan worden opgenomen, krijg je ook binnen 8 weken kan je een bouwvergunning krijgen. Dus dat is een relatief snelle procedure. Dus dat is een advies om dat in het omgevingsplan mee te nemen. Als daar die nog niet ver genoeg zijn, dan kan dat via een zogenaamde BOPA. Ik weet niet wie allemaal heel erg zeg maar, verstand heeft van de wetruimtelijke ordening. De huidige wetruimtelijke ordening, of de vorige wetruimtelijke ordening, die had het over een uitgebreide WABO-procedure. Daarvoor was het de artikel 19-procedure. Dus als iets niet in het bestemmingsplan past, niet in het omgevingsplan past, dan kan je een projectprocedure doorlopen. En het voordeel van de nieuwe omgevingswet is dat ook die doorlooptijd maar 8 weken is. Alleen dat betekent wel veel meer vooroverleg. Dus het is toch handiger om het omgevingsplan daarop op aan te passen. Op de lange termijn weten we te weinig van de plannen om die heel concreet in het omgevingsplan op te nemen. Daar zijn wel manieren voor. Dat vergt misschien iets te ver om dat in te gaan. Je kan in de omgevingswet, volgens de omgevingswet kan je een omgevingsplan maken met open normen. Dus je kan een aantal randvoorwaarden neerzetten en zeggen, onder die randvoorwaarden kunnen we die bouwplannen maken. En dat geeft ook een versnelling. Dus dat is wel handig om daar goed over na te denken. Dat hoeft nog niet in deze wijziging omgevingsplan meegenomen te worden. Dat kan ook in de loop der tijd, want het is pas na 2030. Als het gaat over de bedrijventerreinen, dan vergt het een wat langere procedure. Dat heb je niet in één keer gedaan. Je kan niet zomaar een omgevingsplan maken voor een bedrijventerrein, want je hebt daar een heel plan van aanpak nodig, ook hoe je met bedrijven et cetera omgaat. En daar stellen wij eigenlijk voor dat je dat in een omgevingsprogramma doet. Of eigenlijk een programma onder de omgevingswet. Dat is een instrument wat tussen de omgevingsvisie en het omgevingsplan inzet. En daarmee kan je ook op basis van zo'n programma kan je ook eigenlijk direct veel directer ook bouwvergunningen af gaan geven. Het is hiervoor wel van belang dat daar afspraken met de provincie gemaakt worden voor de bedrijventerreinen. Vanwege ook de compensatie stappen. En je kan dan een omgevingsplan gaan wijzigen op dat moment. Dus dat is even ook 3 verschillende periodes, 3 verschillende aanpakken eigenlijk. Dan even nog specifiek voor de flexlocaties. aan de Pastoorslaan Zuid. Het is strijdig op dit moment met de provinciale omgevingsvisie. De bollevelden zijn beschermd. Dat betekent dat er toestemming van de provincie noodzakelijk is. En dat betekent, nou, we weten allemaal denk ik, overleggen met andere bestuursorganen, dat zijn niet, daar zijn geen termijnen voor, zeg maar. Dus we kunnen niet heel duidelijk zeggen dat doe je in een paar weken of dat doe je in een paar jaar. Dat hangt heel erg af van het gesprek wat er gevoerd wordt daarover. Dus dat is moeilijk in te schatten. De andere wat je daarvoor nodig hebt is dat er een financiële haalbaarheid gemaakt wordt. Woningen worden voor 15 jaar neergezet, daar kom ik zo op. En dat betekent ook dat je een business case moet maken dat je dus in 15 jaar tijd de investeringskosten terugverdient. En dat is zeker voor sociale huur en middenhuur, dat kijkt natuurlijk niet al te veel huurinkomsten, is dat nog best wel een opgave. Ik wil dat ook niet te negatief inzien, hè, want in Voorhout is het dus ook gelukt met een tijdelijke woonlocatie om dat te doen. Dus het is niet, zeker niet onmogelijk, maar het is wel altijd een uitdaging om dat op een goede manier te doen. En dat moet je dan ook samen doen. Dat zijn de twee dingen die, waar de tijd van heel moeilijk is in te schatten. Dat zullen zeker niet weken zijn, dat zullen zeker niet tientallen jaren zijn, maar wat het precies is, dat is moeilijk. Maar het is wel iets wat je nu moet gaan inzetten om ervoor te zorgen dat je dus, wat Bram net zei, hè, de woningen die je eigenlijk nodig hebt op die middellange termijn, om die te kunnen gaan realiseren. Dus het advies is, begin daar zo snel mogelijk mee. Want dan kan je dus nog in die periode tot 2030 deze doelgroep een woning aanbieden. Het gunstige is dat de doorlooptijd van het vergunningstraject, hè, dus als eindelijk de licht op groen staan, hè, met de haalbaarheid en de provincie, dan is binnen 8 weken de omgevingsvergunning verstrekt en kunnen ze meteen neergezet worden en het bouwen van flexwoningen is ook heel snel. Dus als die licht op groen staan, dan kan het ook heel snel gebeuren. En het andere is dat binnen de omgevingswet de tijdelijke vergunning is voor 15 jaar. Dus dat is een wat langere periode dan tot nu toe. Dat was 5 of 10 jaar. En dat betekent ook dat je ook voor die periode, dat betekent dus ook dat je eigenlijk voor de periode, tot zelfs na 2040, heb je deze woningen in ieder geval staan. En heb je de tijd om goed na te denken over wat je daarna nog aan opgaven hebt. Of wat je met deze woningen gaat doen. Na 15 jaar is het zo dat de woningen moeten worden afgebroken. Of ze moeten dan voldoen aan de nieuwbouweisen die dan gelden. Ze moeten voldoen aan het dan geldende omgevingsplan. Volgens mij zijn we er dan.
Dank u wel, heren, voor uw presentatie. Ik denk dat dat zeker de nodige vragen heeft opgeleverd. Ik ga weer een rondje langs de fracties. En in het begin zal even 2 vragen per fractie. Dan kijken we straks nog even kijken wat er nog overschiet en wat er nog nodig aan extra tijd. Mevrouw Evers, die zit te popelen om de vraag te stellen. Dus ga ik op links beginnen. Mevrouw Evers.
Dank u wel, voorzitter. We hebben deze presentatie een hoop cijfers gezien. Ik heb wel de vraag of er ook gekeken is of rekening gehouden is in de cijfers met de woningbehoeften van, of tenminste de vraag vanuit andere gemeenten. Want er zijn natuurlijk verschillende vanuit Haarlem, Heemstede, Hoofddorp zie je nu heel veel mensen naar Hillegom trekken, omdat het daar veel duurder wordt. Is daar ook rekening mee gehouden met die concurrentie? En dan als vervolgvraag, zeg maar, hebben ze ook inzichtelijk, of jullie, hebben jullie inzichtelijk of ongeveer de gemeente hier omheen dezelfde woningbouw realiseren, zodat we minder met die concurrentie te maken hebben? Dank.
Wie mag ik het woord geven? Meneer Van Dam.
Ja, er is inderdaad, de reden dat die prognose ook wat hoger uitvalt is ook omdat we gekeken hebben naar welk deel van de woningen zijn de afgelopen jaren naar mensen gegaan uit de gemeente zelf en hoe zijn die verhuisbewegingen in de regio tot stand gekomen. En daarbij geldt natuurlijk ook dat als je kijkt naar waar woningen worden opgeleverd in een markt waar een tekort is aan woningen, je altijd wel wat verhuisbewegingen ziet. Dus de woningmarkt werkt altijd in een regio. En door heel specifiek te kijken naar wat is de vraag van mensen hier uit de gemeente. En we hebben gekeken van waar is dan behoefte aan ook lokaal gezien. En dat is inderdaad aanvullend op wat er in de regio gebeurt.
Oké, dankjewel. Dat was hem, dank u.
Dank u wel, mevrouw Evers. Dank u wel, meneer Van Dongen. Meneer Langeveld van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel boeiend verhaal, inderdaad heel veel cijfers, maar ik vond het inzichtelijk gebracht. En het is toch wel een zorg van wat we nu moeten gaan doen. We hadden het helemaal in het begin over gedifferentieerd bouwen. En daarna heb ik veel gehoord over de sociale huur, de middensector, vrije sector. Maar binnen dat gedifferentieerd bouwen heb je het over starters en senioren. Hoe ligt daar de verhouding? Want ik neem aan dat je niet voor deze twee groepen exact dezelfde type woningen bouwt. Heeft u daar inzicht in? Of kunt u inzicht geven wat verstandig zou zijn om te bouwen, de verhouding starterswoningen, verhouding seniorenwoningen?
Die sheet hadden we eruit gehaald. We dachten, het wordt wel heel... Die kunnen we aanreiken hoor, nog in een definitieve sheet. Maar ik zou hem even grofweg inzetten. 1/3 starters, 1/3 ouderen en de rest is de andere 1/3. Dat is even over de duim. Dus, en die differentiatie, want ik heb het wel over die middencategorie en die sociale categorie, maar daar heb ik het over, omdat die dure categorie, die zit in de plannen. Dus als je dit toevoegt, dan krijg je differentiatie.
Meneer Langeveld.
Ja, en... ik hoorde in het laatste stukje over ja, die 15 jaar dat de flexwoningen er mogen staan. En daarna, we hebben huurbescherming. Huurders weten misschien wel dat ze de 15 jaar mogen zitten, maar wat dan? Schuiven we het probleem dan voor ons uit? Ik weet niet of u dat kunt beantwoorden, maar mag er dan op diezelfde plek een stenen woning komen? Kan dat?
Ja, zeg maar, het is natuurlijk niet aan ons om te vertellen wat er dan gaat gebeuren. Ik kan wel vertellen wat er kan gebeuren en dat is wat de omgevingswet zegt. Je kan na 15 jaar, kan je op het moment dat je daarvoor het omgevingsplan hebt aangepast, hè, dus dat is een beslissing ook van de raad onder andere, maar daar heeft de provincie ook een rol in. En als er dan besloten wordt dat dat een locatie is waar uiteindelijk op gebouwd kan worden, ja, dan kunnen de woningen blijven staan. Dat is een mogelijkheid. Maar dan moeten ze wel, en dat is wel ingewikkeld met flexwoningen, want die zijn meestal gebouwd voor de tijdelijkheid en onder de huidige duurzaamheidsnormen. Ze moeten dan ook wel gaan voldoen aan de duurzaamheidsnormen die we over 15 jaar hebben, die niemand kan voorspellen. Dus in de praktijk, zeg maar, zie je toch bijna altijd, maar dan heb ik het over meer in het verleden, dat flexwoningen dan ook gewoon worden verwijderd, want dan zijn ze ook echt afgeschreven. En de locatie kan dan weer gebruikt worden voor de huidige bestemming of voor een andere bestemming.
Voldoende, meneer Langeveld?
Voor deze vraag? Ik heb nog heel veel vragen, maar ik wacht wel even het rondje af.
Dank u wel, meneer Langeveld. Mevrouw Peschier, VVD.
Ja, dank u wel voor de getallen. Het waren er veel en vrijwel alles is duidelijk. Ik heb twee vragen. Remco heeft alles bekeken. Is er een lijst? Ik ben heel benieuwd naar een lijst. Of is dat de woningbouwkalender? Komt er echt per project daar?
Er is een lijst die na afloop wordt verstrekt. En dat noemen wij de woningbouwkalender.
Oké, super. Ik ben heel benieuwd. Dan de volgende vraag. Dat gaat over de flexwoningen. Uiteraard. Er zijn ook woningen die zijn grondgebonden. De prefab woningen, die zijn niet heel veel duurder. Het zijn wel wat duurder dan flexwoningen, maar dat valt ook echt in de goedkope categorie. En die kunnen veel langer dan 10 jaar staan. Die kunnen wel 90 jaar staan. Waarom is daar niet aan gedacht?
Wij zijn uitgegaan van flexwoningen, zeg maar, op basis ook van een tijdelijke vergunning die zeg maar makkelijker te verkrijgen is dan een permanente vergunning. Want voor een permanente vergunning moet je dus nu al het omgevingsplan aanpassen. Maar dan zal ook de provinciale omgevingsvisie aangepast moeten worden. Dus er is een groot onderscheid tussen of je het tot 15 jaar laat staan of 15 jaar plus. Voor 15 jaar plus wordt het gezien onder de wet als een permanente bebouwing. En dan zal je dus ook alle procedures moeten doen voor een permanente bebouwing. Dus wij hebben er, zijn ervan uitgegaan dat het 15 jaar is. Dat is de maximale looptijd voor een tijdelijke vergunning. Het is natuurlijk altijd aan de politiek om de keuzes daarin te maken. Maar dat is de reden waarom we die aanname genomen.
Voldoende beantwoord, mevrouw Beschier. Dank u wel. Meneer Jansen, bloeit hier al om.
Dank u wel, voorzitter. Nou, één vraag, die is reeds voor mijn voeten weggemaaid. Dat was namelijk de details over de 155 woningen. Maar dat krijgen we, dus dat is helemaal prima. Dus dan heb ik een vraag extra. Ik wil ook een klein stukje inleiding nog stiekem doen. Omdat ik gezien heb de cijfers 335.000 plus woningen. Dat middengedeelte, dat waren vroeger de goedkope koop- en de premie-A-woningen. Althans, ik chargeer het maar een beetje. En dat zijn nu... Dat was toen voor starters en nu voor het middengedeelte. Dus er is duidelijk een verschuiving gekomen voor hetzelfde type huis, maar een andere doelgroep. Daarbij is het zo dat de dure woningen de goedkopere koop financieren, om het zo maar te zeggen, in een plan. Dus dat moeten we ook niet vergeten. En vandaag was de CEO van BAM ook aan het woord. En die had het over drie heel belangrijke punten. Eén, de bouwcrisis, nou dat weten we allemaal. De bouwkosten inmiddels en de vergunningen. En vooral die laatste sloeg ik een beetje op aan, omdat als je als inwoner een plan krijgt en daar iets mee wil, of iets tegen wil, of juist iets mee wil, heb je een week of zes om daar wat van te vinden. Maar zo'n procedure, al met al, gaf het al aan, 10 jaar, en als je het heel snel kan, heb je mazzel, is het 1 jaar of 6, 7. Is er wel gefocust op de vergunningen en de vergunningtermijn? Zodat de moeilijkere locaties, want ik bedoel het konijn uit de Hoge Hoed, dat was ook wel te verwachten dat dat deze zou zijn. Maar er zijn ook nog locaties die moeilijker zijn, maar die misschien vergunningtechnisch, dus even buiten provincie, dat begrijp ik, daar zit geen tijd aan. Maar dat het vergunningtechnisch ook sneller geregeld kan worden, oftewel met capaciteit, ambtelijke capaciteit of op een andere manier zo'n vergunning inrichten. Hè. De artikel 17 werd al even genoemd. Ik mis die variant in het verhaal.
Meneer Slavenburg, misschien kunt u een tipje.
Ja, ik probeer hem even te doorgronden ook te vragen. Kijk, het moeilijke is, de omgevingswet geeft aan dat een pure vergunningsprocedure altijd 8 weken is. Voor tijdelijke vergunning, voor een buitenplanse ontwikkeling en voor een binnenplanse ontwikkeling. Dus de pure vergunningsperiode is voor alle plannen eigenlijk hetzelfde. Wat we doen is een inschatting voor met name het voortraject. Bij een buitenplanse procedure zitten daar bovenop die 8 weken, nog eens een keer extra weken, 6 weken uit mijn hoofd, voor de inspraakperiode. En alleen, als er natuurlijk veel reacties op komen, ja, dan betekent dat dat er weer een politieke afweging gemaakt gaat worden, van gaan we hiermee door of gaan we hier niet mee door. Dus wat wij aan het doen zijn hierbij is een afweging gemaakt, zeg maar, van bij nieuwe locaties, van wat zou daar dan een mogelijke doorlooptijd zijn, inclusief de hele planvorming en alles wat je daarvoor nodig hebt. Als plannen nog niet gestart zijn, dan moet je nog helemaal van scratch af begrotingen maken, et cetera. En dan heb je een standaard doorlooptijd die helemaal niks met vergunningen te maken heeft, die in de praktijk voor kleine bouwplannen misschien wel 2 jaar is en voor grote plannen 3, 4, 5 jaar is. En dan zit je dus eigenlijk al boven de 2030 in de uitvoering. Dus eigenlijk zeggen wij dat alles wat je tot 2030 kan realiseren, en dat komt ook terug in de presentatie, dat zijn plannen waar eigenlijk al heel veel gestart is. Want anders kan je dat eigenlijk niet versnellen. En dat heeft weinig met de vergunningen te maken, want die vergunningsprocedure, zoals ik al zei, is de pure 8 weken. Maar heeft voornamelijk te maken met het voortraject wat nodig is om bouwplannen tot een vergunning te laten komen. Ik hoop dat ik daarmee enigszins antwoord op graag vraag geef.
Meneer Jansen.
Ja, op zich wel. Dat is voldoende beantwoord. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Simmerik, D66.
Ja, dank voorzitter. We hebben eigenlijk 1 vraag, nog wel 1 kanttekening die ik even plaats, naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Langeveld. Die plaatste enkele kritische kanttekeningen bij de huursituatie op een mogelijke tijdelijke locatie. Want even los van de vraag omtrent huurdersbescherming, hebben we ook te maken met woningcorporaties. Althans, in het geval dat we met sociale huurwoningen te maken krijgen. En voor zover ik weet, behoudens enkele uitzonderingen, mag je als woningcorporatie geen tijdelijke huurcontracten verstrekken. Maar goed, dat nogmaals, het is slechts een kanttekening. De vraag die wij willen stellen heeft betrekking op de optie 1. Als we het hebben over die 400 woningen waar dan een kwalitatief tekort aan zou zijn. U heeft gesproken over binnenstedelijke verdichting. En dan heeft u het met name denk ik over de inbreidingslocaties. Recent lazen we in het Haarlems Dagblad een interessant artikel over optopping. Dan hebben we het over grootschalige optopping. Dus niet om de particuliere dakdozen die we nog links en rechts wel eens voorbij zien komen. Maar grootschalige projecten, dus bestaande flatgebouwen, moet u dan waarschijnlijk aan denken. Is dat ook betrokken in uw onderzoek? Want we hebben het nu over slechts 155 woningen, maar in dergelijke gevallen zou je misschien nog grote stappen kunnen zetten. En dan denk ik in het bijzonder aan de hopelijk toekomstige herontwikkeling van het Henri Droomplein Zuid in Hillegom.
Meneer Slavenburg.
Ja, in ieder geval. Wat denk ik van belang is de 155 woningen die benoemd was, dat gaat niet zozeer over echt totaal nieuwe plannen, maar dat gaat over plannen waar planvorming is, waar het segment nog niet bekend is. Dus waar dat nog niet is ingevuld. En daar kan je dus nog op sturen. Dus de locaties zijn bekend, alleen het segment is niet altijd bekend. Dat even ter verduidelijking. Het gaat dus niet over totaal nieuwe plannen. He, soms in een plangebied zijn een aantal woningen, daar zijn al afspraken over, een aantal woningen nog niet. Als het gaat over optoppen, dan zijn er ook in de locaties die we meegenomen hebben, ook een aantal optoplocaties meegenomen. Ook optoppen is een ingewikkeld proces. Wij zijn onder andere als Kuiperkampioen samen met Vorm bezig, met de Buurtboost, misschien ook een bekend waar ook optoppen is. Daar zie je ook dat het tot nu toe altijd veel paar kleine locaties zijn en dat het moeilijk is omdat van allerlei regelgeving, daar wil ik best wel een keertje een avondje over doorbomen, moeilijk is om dat op dit moment in grootschalig te doen. En dat zie je dus ook eigenlijk, Hugo de Jonge heeft ook een oproep gedaan voor meer optoppen, maar dat is ook niet iets wat je zomaar op korte termijn tot veel extra woningen leidt. Dus we hebben wel de locaties meegenomen waarvan wij denken dat die en samen ook met STEK overigens, denken dat die ook gerealiseerd kunnen worden op de termijnen zoals die hier benoemd zijn.
Meneer Zimmerik.
Ja, dank. Helder antwoord wat dat betreft. Wordt daar dan wel inzicht in verschaft op termijn? Krijgen we dan, of zegt u, nou dat is zo precair, daar moeten we misschien nog niet te veel uitspraak over doen. Of kunt u dan ons daar binnenkort wat meer informatie over strekken over die locaties waarbij die optoppingsmogelijkheid voorhanden zou kunnen zijn?
De woningbouwkalender, zeg maar, die wordt verstrekt.
Dank u wel, meneer Zemmerik. Meneer Van Egmond, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Dank voor uw presentatie. De cijfertjes, dat duizelt mij nog even, maar ik denk dat de hoofdlijn wel duidelijk is. En daar gaat het vandaag vooral om. Ik heb twee vragen, dat gaat niet over de cijfers. De eerste vraag is, wat is de houdbaarheid? Overigens, de analyse die u hier neerlegt komt mij zeer degelijk over. Maar mijn vraag is, wat is de houdbaarheid van een dergelijke analyse? Want de wereld om ons heen die verandert nogal snel tegenwoordig.
Ja, er zit een grote glazen bol in het midden en dan... Nee, even... Uiteindelijk blijft, er zitten een paar politieke afwegingen in als het gaat over migratie. Stel dat we de grenzen op slot zetten, dan heb je een ander migratieverhaal, heb je een andere woningbehoefte. Dat zegt iets over de houdbaarheid. En tegelijkertijd, als je gewoon vanuit het hier en nu kijkt, de huidige regelgeving, wetgeving, Europese richtlijnen, denk ik van dat voorlopig is dat niet aan de orde. Dus heb je gewoon die druk met die druk te maken. En ook omdat de economische sectoren hier in de regio gewoon vragen om arbeid. Dus in die zin denk ik van de houdbaarheid van die behoeftecijfers, die is met alle mits en maren en bandbreedtes die je omheen kan zetten, de richting die eruit komt is wel de richting. En ook als het gaat om de richting van betaalbaarheid, Want ik weet nog dat ik was betrokken bij de eerste woondeal. Dat was in de regio Arnhem-Nijmegen in 2019. En toen werd gezegd 50% betaalbaar in plaats van 2/3. En toen zei ik, ja, dat is veel te weinig. Dat zou eigenlijk naar 2/3 moeten. En toen zei ze, ja, maar dat is allemaal niet haalbaar. Met de bouwers moeten we dat overleggen. En het is heel moeilijk, moeilijk, moeilijk. En 3 jaar later is 2/3 de norm. Dus het laat ook wel zien dat in die 4 jaar eigenlijk die behoefte niet eens zo erg veranderd is. Maar ons denken over het invullen van de behoefte wel. En dus ik denk die lijnen, en of het nou 2/3 is of 70% of 60%, die lijnen die zitten er wel in. En hetzelfde geldt voor die 1400, laten 1350 of 1500 worden. Maar even in die richting moet je wel denken.
Dank u wel. U stelt mij enigszins gerust. Mijn tweede vraag gaat over een bericht wat ik vandaag las. Dat is dat de autoriteit woningcorporaties heeft een rapport uitgebracht waarin ze zeer kritisch zijn over de woningbouwplannen van onze minister. En het eigenlijk niet realistisch achten. Nou, het is natuurlijk een landelijk beeld wat daar geschetst wordt. Kunt u aangeven wat daarvan de impact is op onze plannen hier in Hillegom?
Nee, want ik ken de ICR en de loan to value van STEC niet precies. Dus hun financiële ratio's. Even dat verhaal van de autoriteit woningcorporaties is een heel realistisch verhaal. Heeft te maken met de grote opgaven waarvoor de corporaties staan. En de behoorlijke financiële, of ook de belastingdruk waarmee corporaties te maken hebben. Dus dit is vooral ook eerder een politiek probleem dan een inhoudelijk probleem. En of ook een politiek gecreëerd probleem. Dan kan ik, jij wou een heel college geven. Ik ga niet een heel college geven, maar ik kan in 1945 beginnen en dan hier eindigen. En dan. Maar het is wel een reëel probleem. En ik denk ook richting kabinetsformatie is het gewoon ook wel een vraagstuk. En ook als het gaat om realisatieagenda. Het gesprek wat je als regio met het Rijk voert daarover. Is dit echt wel een onderwerp om gewoon continu onder de aandacht te brengen als kritische succesfactor? Zo van, hier moet wel wat gebeuren. Want die behoefte verandert niet. Hè? En dat geldt ook voor die behoefte aan betaalbare koop. Je kunt tegen mensen zeggen, van, ja, je bent gek dat je een rijwoning wil voor 250.000 euro. Maar ja, als je met een starterssalaris zit en je hebt mbo afgerond, dan ben je heel blij dat je net aan die 250 kan betalen. Dus in die zin denk ik van ja, kijk ook vooral naar wat mensen kunnen in plaats van dat je kijkt naar van is het nou realistisch wat ze vragen. En dat is een hele lastige, maar dat is gewoon de complexiteit van de woningmarkt.
Dank u wel. Overigens zou zo'n college wellicht heel interessant zijn. We hebben vorige maand een heel interessant college over de jeugdzorg gehad. Dus, ik hoor u eigenlijk zeg maar iets vergelijkbaars schilderen.
Kom wel een keer terug.
Dank u wel, meneer Van Egmond. Hartelijk welkom, meneer Cornet.
Dank u wel, voorzitter. Wat ik haal uit uw presentatie is eigenlijk dat er versneld moet worden gebouwd. Dat wellicht dan ten koste gaat van de Pastoorslaan Zuid. Maar als je die woningen bouwt, wat hou je dan aan grond over als ze weggaan?
Meneer Slagenburg.
Nou, puur kwantitatief, hè? We hebben als het gaat over die 400 woningen, hebben we dus ongeveer 10% van de hele locatie nodig. 2,5 tot 3 hectare, dus er blijven nog zo'n 20 hectare van de locatie blijft over, die gewoon in bestaand gebruik kan worden voortgezet.
Ja, maar dan toch, hè, die 2 hectare, daar heb je dan niks meer aan? Hoe moet ik dat zien?
Nou, de 2 hectare, daar hebben we voor de woningbehoefte juist wat aan, want daar komen dan de woningen op te staan natuurlijk. En daar kan je dan 400 woningen kunnen, keer 2 ongeveer, mensen kunnen daar een woning, in de komende 15 jaar kunnen daar wonen.
Ja, nou, maar misschien begrijp ik het dan verkeerd, hè? Maar dan wat ik begrijp eruit is dat na 15 jaar die woningen weggaan, toch? Of begrijp ik het dan verkeerd? Dat kan ook.
Zeg maar, wij gaan niet over of ze weggaan, maar dat heb ik volgens mij net geschetst. Dat zijn woningen die ook gemaakt zijn om voor 15 jaar te exporteren. En ook voldoen, waarschijnlijk over 15 jaar niet meer voldoen aan de dan geldende bouweisen. Dus het is het meest voor de hand liggend dat die woningen dan ook verwijderd zullen worden.
Tweede vraag. Heeft u ook gekeken om wat meer in de hoogte te bouwen? En wat zou dat dan eventueel schelen?
Meneer Slavenburg.
Wij hebben gekeken, ook in het verlengde van natuurlijk allerlei beleidsdocumenten, onder andere omgevingsvisie, naar plannen of ideeën die in onze beleving ook realistisch zijn en aansluiten bij de hoogtes in de omgeving. De ervaring leert ook dat hoogbouw, want het is misschien een beetje technisch, daar kan ik ook een college over geven, overigens. Er worden heel wat colleges dan. Hoe hoger je gaat, hoe meer dingen je op maaiveld nodig hebt. Fietsenstallingen, parkeerplaatsen, et cetera, et cetera. Dus hoogbouw leidt niet altijd tot een hogere dichtheid. Dat is niet een lijn, zeg maar, tot echte hoogbouw, zeg maar, of die waarvan ik denk dat het een heel groot oplossend vermogen heeft. Wat we ook zien is dat juist, ja, hoe hoger het gaat, dat ook procedures daarmee langer lopen, dat problemen met bezonning, windhinder, et cetera, groter zijn. En dat je daarmee juist in je vergunningsprocedures, de heer Jansen vroeg dat ook, hebben we daarnaar gekeken, ja, dat je juist daarmee ook vaak vertraagt. Dus het is hetzelfde als het ombuigen van bestaande plannen, ja, heeft dat zin? Ja, in kwantitatieve zin heeft dat zin, maar het kan juist ook weer tot die vertraging leiden, waardoor je uiteindelijk niet aan je woningbehoefte voldoet. Dus wij hebben geprobeerd daar een realistische inschatting op te maken.
Meneer Cornet, enige helderheid verschaft zo?
Enige helderheid, dank u wel.
En anders komt er misschien nog een college. Weet ik niet. ik denk dat we nog wel tijd hebben om nog even een rondje langs de lijnen te doen. Meneer Langeveld, u had het al opgegeven, dus meneer Langeveld.
Ja, elders in Nederland heb ik begrepen dat woningbouwplannen grootschalig struikelen over de stroomvoorziening. We willen duurzaam bouwen. Heeft u enig idee van de capaciteit? Hoe realistisch is het dat wij ook in het buitengebied wat grotere schaal kunnen gaan bouwen?
Meneer Slaan.
Daar hebben we in dit onderzoek niet specifiek naar gekeken. Het gaat in die zin ook niet om de aantallen, zeg maar, die, als we dat horen, in Almere onder andere, daar zijn wij ook bezig. Waar dat gebeurt, gaat het over duizenden woningen, zeg maar, die erbij komen. Dat zijn niet de aantallen waar we het hier over hebben. Maar we hebben er niet specifiek naar gekeken.
En even een aanvulling erop, het is afhankelijk van de capaciteit op de onderstations, hè, daar loopt het vast. En dan maakt het niet uit of het inbreiding is of uitleglocaties, omdat die op hetzelfde onderstation aansluiten. Dus, en ik weet niet hoe de onderstations hier bezet zijn, maar op sommige plekken zit die echt tegen de grens aan. Dus, ja.
Dank u wel, meneer Langeveld. Mevrouw Evers.
Dank u wel, voorzitter. In mijn eerdere vragenronde stelde ik een vraag over de concurrentie vanuit andere gemeenten. Stel, wij kunnen woningen meer toewijzen aan mensen binnen de gemeente Hillegom. Zorgt dat dan ook voor een daling van de kwalitatieve behoeften? Of ja, de kwalitatieve behoeften?
Ja, uw vraag was ook van, hebben we gekeken naar wat hebben de buurgemeenten gebouwd en wat hebben die in de planning staan? Die hebben niet zo één op één bekeken. Omdat we vanuit gaan dat ook vanuit de realisatieagenda iedereen zijn bijdrage daaraan levert. Als het gaat om lokaal toewijzen. Dat even bij nieuwbouw kan het heel waardevol zijn om dat in beperkte mate wel te doen. Maar vaak gebeurt dat ook al gewoon doordat mensen uit de gemeenschap de plannen het eerst kennen. Dus de praktijk is ook vaak dat het gebeurt. Het leidt uiteindelijk niet tot meer behoefte of tot meer lokale specifieke toewijzing. Want anders komen die woningen. Nu gaat al 50, 60, 70% naar lokaal woningzoekenden. Dus dat verandert niet heel erg. Dus het is een manier om zeker bij die allerbetaalbaarste woningen die hele Homse jongeren wel een soort duwtje in de rug te geven.
Oké, dank u wel. Ja.
Mevrouw Verschiers, ik ben de microfoon.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga nog even door op de flexwoningen. Ik begrijp dat de grond, stel dat het over een aantal jaren afgebroken zou worden, dat de grond teruggeleverd zou kunnen worden als bollengrond. Maar meestal is dat niet zo. Is uw ervaring dat er ooit, want die woningbehoefte blijft en we zijn voorlopig nog niet klaar. En ik heb nog nooit gehoord van een stukje grond wat weer, waar de woningen weg worden gehaald, flexwoningen weg worden gehaald, en dat het dan weer naar zijn oorspronkelijke bestemming gaat. Dus meestal is het echt wel, het gaat erop en het gaat er meestal niet meer af. Of is uw ervaring daar anders in?
Meneer Slavenburg, misschien heeft u ervaring uit het land.
Mijn ervaring is anders, ja. Ja, ik ken veel projecten juist waar tijdelijk wonen neergezet is en wat weer groen gemaakt wordt. We hebben allerlei opgaven als het gaat over klimaatadaptatie, et cetera. Dus ik zie juist eigenlijk best wel veel projecten tegenwoordig waar juist weer groen of andere functies terugkomen. Dus het is zeker niet altijd, maar ik zie het zeker vaak voorkomen. Ja.
Meneer Alsen. Nog een aanvullende vraag?
Had hij nog wat? Ja. Ja. Nou, dat zit zo. Het was meer ook een. Ik heb nog wel een vraag, maar. Volgens mij had meneer Van Egmond een vraag over de zoeklocatie van de 900.000 woningen. Nou, was het geen politiek debat, dus ik denk ik hoef niet interrumperen. Het komt vanzelf. Ja, toch? En die opgave die ligt helemaal niet eens bij Hillegom. Dus van die 900.000 woningen zit er helemaal geen component van die hele zoeklocatie bij ons. Dus. Misschien helpt dat ook nog in de beantwoording. Ik kom toch even terug op de 155, want de vraag was dan wel weggemaaid, maar hij bleef toch een beetje door mijn hoofd gaan. Maar dat is meer ter verduidelijking, denk ik, en ik denk dat een simpele ja-nee voldoet. Die lijst, de woninglijst, of de agenda, zeg maar, die is niet gebaseerd, of daar zitten geen locaties in na 2030, 2040, zeg maar. Dus er zijn geen nieuwe locaties onderzocht. Dus potentiële locaties die wat moeilijker misschien te realiseerbaar zijn, zijn hier niet meegenomen. Het zijn alleen de echte bekende bestaande plannen waar ook echt al wat voor bestaat. Het is meer even ter verduidelijking voor mij. Heb ik dat goed begrepen?
De lijst wordt aangeleverd en dan wordt het duidelijk, denk ik, tot 2030 is het grootste gedeelte van de locaties zijn bekende locaties in de 2030, 2040 zitten ook een aantal nieuwe locaties.
Meneer Semerek.
Net als mijn buurman heb ik een verduidelijkingsvraag over die lange termijn. Er wordt een wat rooskleuriger beeld geschetst, in ieder geval over de mogelijkheden op de lange termijn als het gaat om de woningbouwrealisatie in onze gemeente. Daarin werd ook betrokken de herontwikkeling van bedrijventerreinen, twee bedrijventerreinen in het bijzonder. Maar in uw sheet kwam ook naar voren dat er afspraken met de provincie dan nodig zouden kunnen zijn voor compensatie. En dan heeft u het, neem ik aan, over de compensatie van de bedrijvigheid. Wat dat betekent, dan automatisch, althans, zo zie ik dat, dat we dus ook in het buitengebied een bedrijventerrein zouden moeten realiseren wellicht. Als we immers op die plek, misschien gebied kwijtraken voor de bedrijvigheid, dan zullen we elders in de gemeente, en dat is noodzakelijkerwijs dan in het buitengebied, zo stel ik me dat voor, moeten we dan een nieuw bedrijventerrein bijvoorbeeld inrichten. Heb ik dat goed begrepen?
Meneer Slavenburg.
Dat is een interpretatie op een interpretatie. En daar kan ik, dat is ook speculeren en het is moeilijk om dat precies te zeggen. Wij hebben bij de aannames, hebben wij, wat ik al eerder zei, niet alleen maar rekening gehouden dat er dan in dat bedrijventerrein woningen bijkomen, maar ook dat er dat het een mengfunctie is. En eigenlijk ook in aantallen vierkante meters, er wel van uitgaande dat er evenveel vierkante meter aan bedrijvigheid, vloeroppervlak, heb ik het dan over, terug gaat komen. Als het gaat over compensatie, gaat het dan voornamelijk over de vraag of de provincie dat ook ziet, want de provincie rekent bedrijventerrein altijd in hectare uit en niet in vloeroppervlak. Dus daar heb je het gesprek over te voeren. Of als je evenveel vierkante meters handhaaft, maar je gaat wel letterlijk in hectare terug. Je gaat natuurlijk in meerdere lagen dan ook bouwen. Meestal zijn de bedrijven terreinen nu is één laag, maar dan ga je daar misschien woningen tegenaan zetten in een aantal lagen. Dus ja, is dat een vermindering van het aantal hectare, is een vraag waar je met de provincie over moet gaan praten. En de tweede vraag die daarbij hoort, is hoe je daar precies zeg maar ook gewoon mee om wil gaan als het gaat over de categorieën bedrijventerrein. Want niet elke categorie van een bedrijf kan gemengd worden met wonen. Dus dan moet je ook gaan kijken naar bijvoorbeeld de vergunningen die ze hebben. En of een vergunning samen met wonen kan gaan. Of je dan eventueel, als dat nodig is, een categorie kan bijstellen. En dat zijn allemaal dingen waar je met provincie, maar ook omgevingsdienst gesprekken over moet gaan voeren. En daarom zeggen we van, dat kan je dus niet in het algemeen zeggen. Maar daar moet je echt specifiek naar de verschillende locaties en de verschillende bedrijven. En we hebben het over een periode van 2030-2040. Er is een hele grote kans dat als je helemaal niks doet op deze bedrijventerreinen, dat er hele andere bedrijven zijn na 2030 dan dat er nu zitten. Want daar zitten ook heel veel verschuivingen. Dus er is nog zoveel onduidelijkheid, zeg maar, dat het niet per se te zeggen is dat je ook compensatie moet bieden in het buitengebied. En daarom kan ik daar op dit moment weinig over zeggen. Dat hangt dus heel erg af van ja, het soort plannen wat je gaat maken en de houding van de provincie daarin en hoe ze ook hun eigen regels interpreteren.
Meneer Simmerik.
Ja, dank voorzitter en dank voor uw antwoord. Ik snap dat het inderdaad heel speculatief is. De enige reden waarom ik erop aansloeg is omdat er stond een nogal optimistisch getal bij vermeld, 1100 woningen. En dat is betrekkelijk veel. En terecht merkt u op dat het ook met categorisering inderdaad te maken heeft. Wat voor type industrie is daar gevestigd? Maar we kunnen hier eigenlijk nog geen zinnig antwoord op geven. Dus denk ik de korte conclusie. Dank u wel.
Meneer Van Egmond, u krijgt de kans van mij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vraag me af of ik nu nog een vraag moet stellen over de zoeklocatie. Want dat heb ik net niet gedaan, bij mijn weten. Maar ik heb er geen vraag over. Maar wel een vraag over de cijfers. De aantal woningen die u noemt, die zeg maar in de planfase zitten, ik neem aan dat het gaat over netto getallen. En dat vraag ik omdat we te maken hebben met nog een aantal sloopnieuwbouwprojecten. Maar het zijn netto getallen, neem ik aan.
Antwoord is ja.
Ja. Goed, ik dank u. Meneer Cornet, nog een nabrander als laatste?
Ja, als laatste denk ik. Ja, ik ben even kwijt de cijfers, want er zijn zoveel informaties gegeven. Maar voor wat betreft de flexlocatie, als je gaat kijken waar ervoor wordt gebouwd, dat is voornamelijk huur. Is dat eigenlijk alleen maar voor de junioren of voor de senioren? En wat is de verhouding daarin?
Ja, ik denk even als je kijkt naar de aard van de plek en type woningen, dat junioren het meest voor de hand liggen. En dat je dus in de bestaande plannen veel meer voor de senioren moet doen. Als je een mooi concept in de flex dicht bij een station, kan er ook natuurlijk nog wel andere groepen aanspreken. Dus hij is ook niet zo zwart-wit, maar even de basis zit wel bij de junioren. En nog wel even in aanvulling erop, want er zit sociale huur, middenhuur, gewoon flex bouwen in de koop is. Dat levert gedoe op in de toekomst, hè? Want dan moet je eigendomsrecht van mensen gaan ontnemen na 15 jaar. Dat lijkt mij niet heel erg handig. Dan zou je kunnen zeggen, sluit je niet aan bij die behoefte van die starters om in die goedkope koop gaan wonen. Want dat willen ze het liefst. Het is wel zeg maar het eerste alternatief als je die goedkope koop niet kan krijgen. Dus in die zin is het ook een manier om snel in te spelen op die behoefte aan een dak boven je hoofd. Op de meest passende manier die haalbaar is op korte termijn. Dat is eigenlijk de concessie die je daarin dan doet.
Dank je wel.
Dank u wel, meneer Cornet. Dat brengt mij bij de afsluiting van deze avond. Ik dank jullie in ieder geval voor jullie inbreng. Jullie vragen, we hebben heel veel gehoord. In ieder geval de presentatoren bedanken in ieder geval voor jullie inbreng in ieder geval. Het geeft in ieder geval weer stof tot denken volgens mij de komende maand. We hebben er gelukkig nog iets minder dan een maand voor. Nogmaals dank, wel thuis zometeen. En we komen hier vast weer over te spreken. Dank.